Goedemorgen, ik wil allemaal hartelijk verwelkom in die eredienst. Speciaal onze gasten, dus meerdere gasten in ons midden, hartelijk welkom. En mag de Heer ons een opbouwende en geziende dienst geven, waarin ons zijn naam groot maakt. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk, die tweede collecte voor zending. Volgende week is daar een collecte voor hulpbehoevende theologische studenten en dit wordt van harte aanbeveeld. Afkondiging is op verzoek. Die Vrouwenhulpfonds wil na die eredienst met die gemeente praten over die opknap van die buitengebouwen. Laat ons nou onze aandacht op die Heer richten en uit eerbied voor hem gaan staan. Ons beleid dat ons van God afhankelijk is. Ons hulp is in die naam van die Heer wat hemel en aarde gemaakt heeft. En dan groet God ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Kom eens even samen die lof van God, ons prijs om vanwege zijn rechtvaardige oordeel en ons verheug ons in die redding wat hij geeft voor zondaars wat willen bekeer. Psalm 98 vers 1 en 2. Ons luisteren nou samen naar die wet van God. Toen het God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jouw voorhullen niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhebt en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van Yahweh, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al jouw werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh, jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Nie. Want die 6 dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en het geheiligd. Eer jouw vader en je moeder, dat je daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet stelen, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken, nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer, nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij eersel, of iets wat van jouw naaste is, nie. Laat ons nou samen, als ons naar die wet luistert, dan moet ons wel achterkomen dat ons tekort schiet en dat ons God niet naar vermoeien met ons hele hart gedien het niet. Laat ons nou samen ons schuld belijden en ik wil vragen dat ons daarvoor gaan staan. Dit is ons schuldbelijdenis. Heilige God, ons belij dat ons in zonde geboren is en elke dag zonde doen. U weet wat ons gedoen heeft. U weet zelfs wat in ons harten voor andere mensen weggesteken heeft. Ons heeft vooral tegen u gezondig. Ons heeft ons eigen begeertes en ons eigen wil gevolg. Ons heeft ons gaves en geleenteerd om u te dienen gemors. En ons heeft u niet met ons hele hart lief gehad niet. Vader in de hemel, ons vraag nederig dat u ons genadig zal wees. Vergeef ons zondes. En was ons met die bloed van uw Zoon Jezus Christus. Ons belijdt dat ons niks voor u kan aanbieden. Nie. Ons komt naar u toe, alleen in die naam van Christus. Hij is ons gerechtigheid en ons heiligheid. Heilige Geest, u wat Heere is en levend maakt, ons vraagt dat u ons harten zal vervullen en ons nut zal maken. Leer ons om uw wil lief te hebben en om die zonde te haat. Geef ons die begeerte en die vaste voornemen om Jezus te volgen en elke moment voor hem te leven. Amen. En dan mag ons nou naar die genadeverkondiging luisteren. Dit komt uit Psalm 116, vers 5, 8 en 9. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is een ontfermer. Want u hebt mijn ziel gered van die dood. Mijn oog van tranen, mijn voet van struikeling. Ik zal wandelen voor die aangezicht van de Heere in die land van die levendes. Dan gaan we nou samen ook die psalm zingen, psalm 116, vers 2 tot 5. Laat ons samen in ons gebed ook God aanbidden. Vader in de hemel, almachtige God, ons dank u dat u ons bij elkaar geroepen hebt. Ons dank u dat ons rust mag vinden bij uw altaren, die altaar waarop Christus zijn offer gebracht heeft, zodat er nou vrede is tussen u en ons. En ons dank u dat ons in daar die vrede mag leven. Dat ons weer op die levenspaaien mag stappen. Dat u die volledige leven van Christus aan ons gegeerd. En dat u dit in ons oor giet. Dat ons daarin mag deel. En dat dit ons levens weer mooi en vreugdevol maakt. Ons dank u dat u ons ziel, onze hele persoonlijkheid, redt van die dood. En ons maak uw naam groot van wie uw ontferming. Uw naam moet geprijsd worden, niet net door ons niet, maar door die hele aarde. En ons weet, Heere, dat u dit zal doen in die toekomst, dat dit zal gebeuren. Ons wil nou vandaag uw naam groot maken hier in ons midden, als gemeente van Christus. En ons bid dat u ons harten zal leiden en regeren, dat u ons harten zal vervullen, zodat ons Christus mag raak zien en vereer, en u die Vader, die Zoon en die Heilige Geest zal vereer, zus, wat het passend is. Heer, ons wil ook vragen dat u ons harten zal openen, wanneer ons naar uw woord gaan luisteren. Ons dank u dat u tot ons spreekt en dat u erediensten en prediking ingesteld heeft als een gewoonte, als u wil. In de hele geschiedenis, dat zo uw woord verkondigd wordt. En dat ons zo elke zondag weer uw stem mag horen. Die stem van ons herder, wat ons gered heeft. Die stem van ons Heer, wat ons beveelt, wat om te doen. Die stem van ons trooster, wat ons troost en perspectief geeft in die leven. En ons wil nou vragen, Heere, dat u ons harten zal openmaken voor uw woord. Ons weet, ons het uit die andere gelijkenissen geleerd, dat dit toegesluit is voor die wat geen geloof het nie. Dat hulle buitenkant staan. Maar dat u in gelijkenissen gesprek het voor uw disciples, die wat toegewijd is aan Christus. En ons weet nou dat ons dit net kan verstaan, als ons geestelijk is, geestelijk denk en in Christus leef, als ons gelovig is. En daarom bid ons, Heere, gee ons geloof, zodat ons uw woord kan verstaan. Heilige Geest, ons bid dat u ook vandaag die woord als uw instrument zal gebruiken om ons tot bekering te brengen, om ons leven te maken en om die leven van Christus in ons te laten doorbreken. En ons bid dat u dit zal doen. Ons bid het in Christus' naam. Amen. Laten we samen twee gedeeltes lezen. Ik wil eerst eens een deel uit Matteüs 13 lezen. Vanaf vers 24 tot vers 52. Daar vindt ons een hele klompje gelijkenissen en een uitleg van een gelijkenis. En ons gaan vandaag luisteren naar die gelijkenis van die onkruid. Vers 24, een ander gelijkenis het hij hulle voorgehouden en gezegd: die koninkrijk van de hemelen is zoals een man wat goede zaad in zijn land gezaaid. Maar terwijl die mensen slapen, het zijn vijand gekomen en onkruid onder die koring gezaaid en weggegaan. En toen die spruikjes opgeschiet en vrucht gevormd het, toen verschijnt die onkruid ook. En die dienstknechten van die huisheer het gekomen en voor hem gezegd: meneer, hebt u dan niet goede zaad in uw land gezaaid? Waar krijg je dan die onkruid vandaan? En hij antwoordt hulle: een vijandige mens heeft dit gedaan. Toen zei die knechten voor hem: wil u dan, heer, dat ons dit moet gaan bij elkaar maken? Maar hij antwoordt: nee, dat jullie niet misschien als jullie die onkruid bij elkaar maakt, die koring daarmee samen uittrekt. Nie. Laat al twee samen groeien tot die oes toe. En in die oestijd zal ik voor die maaiers zeggen, maak eerst die onkruid bij elkaar en bind dit in bondels om dit te verbranden, maar breng die koring bij elkaar in mijn skuur. Een andere gelijkenis heeft hij jullie voorgehouden en gezegd, die koninkrijk van de hemel is zoals een mosterdzaad, wat een man neemt en in zijn land zaai, wat wel die kleinste is van al die soorten zaad, maar als dit gegroeid groter is als die groentesoorten en een boom wordt, zodat die voels van de hemel komen en nest maken in zijn takken. Een andere gelijkenis heeft hij jullie verteld, die koninkrijk van de hemel is zoals zuurdeeg, wat de vrouw neemt en in 3 maten meel inwerkt, totdat dit helemaal ingezuur is. Al jullie dingen, het Jezus die gelijkenissen voor die menigte gezegd. En zonder gelijkenis het hij voor alle niks gezien niet. Zodat vervuld zou worden die woord wat gespreken is door die profeet. Ik zal mijn mond open die gelijkenissen. Ik zal uitspreken dingen wat verborgen was van die grondlegging van die wereld af. Vers 36. Nadat hij die menigte weggestuurd had, het Jezus huis toegegaan. En zijn discipels het naam toegekomen en gezegd, verklaar voor ons die gelijkenis van die onkruid in die zaailand. En hij het geantwoord en voor hulle gezegd, hij wat die goede zaad zaai is die zin van die mens. En die zaailand is die wereld. Die goede zaad, dit is die kinders van die koninkrijk. En die onkruid is die kinders van die boze. En die vijand wat dit gezaaid, het is die duivel. Die oes is die voleinding van die wereld. En die maaiers is die engelen. Net zoals die onkruid dan bij elkaar gemaakt en met vuur verbrand wordt, zo zal dit wees in die voleinding van hier die wereld. Die zin van die mens zal zijn engelen uitsturen en hulle zal uit zijn koninkrijk bij elkaar maken al die struikelblokken en al die wat ongerechtigheid doen. En zal hulle in die vuuroond gooien. Daar zal geween wees en gekners van die tanden. Dan zal die rechtvaardiges schijn, zoals die zon, in die koninkrijk van hulle vader. Wie oor het om te hoor, laat hem hoor. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een skat wat verborgen is in die saailand, wat een man kry en wegsteek. En uit blijdschap daaroor gaan hij en verkoop alles wat hij het en koop daar die saailand. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kostbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een net wat in die see gegooid wordt en van elke soort bij elkaar brengt. En als dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakken bij elkaar, maar gooi die slechtes weg. So sal dit wees in die voleinding van die wereld. Die engelen zal uitgaan en die slechte mensen onder de rechtvaardigers uit afskei en hulle in die vuur ontgooi. Daar zal geween wees en geknaars van tanden. Jezus zei voor hulle, het jullie al jullie dingen verstaan? Hulle antwoord om, ja heren. Toen zei hij voor hulle, daarom is elke schriftgeleerde wat een leerling geworden had in die koninkrijk van die hemelen, zoals een huisheer wat uit zijn skat nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. En dan wil ik ook een gedeelte lezen uit Johannes 17. Waar Jezus zorg wijst voor die gelovigen. Dat hij hulle in die wereld bewaar. Ons lees vanaf vers 6 tot 19. Dit is die gebed wat Jezus tot die Vader richt. Ten dienste van zijn discipels. En hij zei dan, ik heb uw naam geopenbaar aan die mensen wat u mij uit die wereld gegeerd. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan mij gegeerd. En hulle het uw woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u mij gegeerd van u komt. Want die woorden wat u mij gegeerd, het ik aan hulle gegeerd. En hulle het het ontvang en waarlijk erken dat ik van u uitgegaan het. En hulle het gegloe dat u mij gestuurd het. Ik bid voor hulle. Ik bid niet voor die wereld niet, maar voor die wat u voor mij gegeerd, omdat hulle aan u behoort. En alles wat mijne is, is uwe, en wat uwe is, is mijne. En ik is in hulle verheerlijk. En ik is niet meer in die wereld niet, maar hulle is in die wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar in uw naam die wat u mij gegeet, zodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in uw naam bewaar. Oor die wat u mij gegeet, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan, nie behalwe die seun van die verderf, zodat die skrif vervul sal word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wereld, zodat hulle my blijdskap volkome in hulle kan hê. En ek het hulle uw woord gegee, en die wereld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in uw waarheid, uw woord is die waarheid. Soos u mij gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Kom ons sing nou op Psalm 71, gelowiges leef steeds in een wereld vol onreg, en daarom moet ons die beskerming van God soek, en teenoor die onreg moet ons vertrou op God. Psalm 71, vers 1, 2, 3, 12 en 13. Oh, ik denk ek het ook 1 gekies, maar ek weet nie of dit moeilik is nie. Oh nee, excuse, ek begin met vers 2. 2, 3, 12, 13, jammer. Ons luisteren vandaag dus naar die gelijkenis van die goede zaad en die onkruid, vers 24 tot 30. En dan die uitleg in vers 36 tot 43. Een van die duidelijke elementen in die gelijkenis is dat die onkruid en die goede zaad samen opgroeien tot die oes. Vers 29, die Heer zei neer dat jullie niet misschien, als jullie die onkruid bij elkaar maakt, die koring daarmee samen uittrekken niet. Laat al twee samen groeien tot die oes toe. En dan zal die scheiding plaatsvinden. Laat ons ook daarvan zingen. Dat is eigenlijk een groot thema in die Bijbel, die rechtvaardigers en onrechtvaardigers wat samen in die wereld is. Ons zingen dan Psalm 37 na die preek. Ons groeit samen op tot die oes, die oordeel. Goddeloosheid is dus gras wat gauw verdwijnt, vers 12. Maar gelovigen krijgen Godse ondersteuning. Ons zingen dan vers 3 tot 6 en vers 12 en 14. Broers en zusters, geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als christenen leef ons eindelijk in een moeilijke positie. Daar het een groot verandering in ons gebeurt. Ons is gered van die schuld van die zonde. En ons het vrede met God ontvangt. Ons is vrij van die oorheersing door die zonde. En ons het vreugde en hoop gekregen. Het is wonderlijk om Godse liefde te kennen. Om Jezus als redder en als Heer te mag dienen. En oral waar mensen tot bekering komen, breid die koninkrijk uit. Maar nou begint eindelijk die probleem. Jezus neemt ons niet weg uit hier de wereld nu. Ons woon, werk en leef steeds in een wereld wat niet veranderd is nu. Wat door zonde overheerst wordt. En wat vijandig staat tegenover gelovigen en God. En die koninkrijk van God. Hier die wereld is steeds in die macht van die duivel. En dit lijkt wel alsof zij mag net toeneem. Oorlogen breek zomaar uit die een naar die ander. Die stabiliteit van die wereldorde waaraan ons gewoond was, is weg. En in ons eigen land is structuren en verhoudings bezig om te verbrokkelen. Die toekomst lijkt onzeker. Nou, hoe moet ons leven in een wereld waarin die zonde overheerst? Dit is niet een oordrijving om te zeggen dat goddeloze mensen macht en invloed heeft en ons levens moeilijk kan maken of dit al klaar gedoen heeft. Hoe reageer je op? Als iemand bij die werk leugens rondstrooit om jou of ander te ondermijnen, of jij kan niet een behandeling bij die hospitaal krijgen, omdat die geld niet meer daar is nu, vanwege corruptie. Je baas laat je bij meer werk als wat redelijk is. En geen niet omdat die wet dit verbiedt niet, maar jij wil niet je werk verloren. En corruptie is zo gewoon dat al hoe meer mensen hulle maar net maar laat meer sleur en het ook gaan doen. In al die situaties, en daar is nog baie andere voorbeelden denk ik, wat de mens kan noemen. In al die situaties heeft ons hoop en perspectief nodig. Waar krijg ons dit? Nou, Jezus praat heel tijd over die koninkrijk van God. Voel dit voor jou als een luchtspeling? Of kan dit juist die bevrijding wees van die aanvallen en bedreigings wat ons hier op aarde ervaren? In die gelijkenis hoor ons hoe die koninkrijk werkt. Wat ons daarvan kan verwachten en wat de verplichting dit op ons plaatst. Kan die gelijkenissen van Jezus ons helpen om te verstaan wat in ons levens, in ons wereld, gebeurt? Wijst dit ons die pad om met hoop in hier die wereld te leven? Ik denk zo. Ons luister vandaag naar die evangelie in Matteüs 13. Die koninkrijk van de hemelen bemoedigt ons om op aarde te volharden. En die eerste gedeelte, God stelt die oordeel doelbewust uit. En die tweede gedeelte, maar dit kom verzekeren. Die koninkrijk van de hemelen bemoedigt ons om op aarde te volharden. God stelt die oordeel doelbewust uit. Nou, die gelijkenis begint op een vertrouwde manier. Daar wordt zaad gezaaid. En Jezus is lief voor daar die beeld. Denk aan die gelijkenis van die zaaier. Denk aan die mosterdzaad. Zaad beschrijft heel mooi hoe die koninkrijk groeit. En dit maakt ons ook dadelijk daarvan bewust dat dit tijd neemt. Maar daar is een ongewone element. Een snaakse ding wat gebeurt. Ook als je die gelijkenis kent en dit al bij je gehoord hebt, dan heb je daar gewond geraakt. Maar denk net, die eigenaar van die zaailand zaai goede zaad, natuurlijk. Enig iemand doet dit. Maar terwijl die mensen slaap, komt zij vijand en zij onkruid tussen die koring. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Boeren klaar over veerdiefstal, plaasaanvallen, droogte. Maar heb je al een boer hoor klaar? Dat iemand onkruid in zijn akker gezaaid heeft. Eigenlijk niet. Onthoud, die ongewone, die opvallende, zelfs die oordreven ding in een gelijkenis, is die sleutel om dit te verstaan. En dit is dus die eerste opvallende, ongewone ding in die gelijkenis. En nou, Jezus, geef zelf die uitleg. Jezus is die persoon wat die goede zaad zaait. En dit is die kinders van die koninkrijk in die wereld. Hij redt zondaars uit die dood. Hij laat oren als in die wereld mensen tot bekering komen. En dan begint die vrucht van die geest in hun groei. En hun begint groei en heiliging tot die dag dat Jezus terugkomt. Maar die koninkrijk ontmoet tegenstand, vijandschap. En die vijand is die duivel. Natuurlijk, elke gelovige wat om bekeer is een aanval op zijn koninkrijk van dood en verderf. Dus hij zaait zijn eigen zaad. Die kinders van die boze in die wereld. Zondaars is zij slaven en moet doen wat hij wil. Hij stoort hulle op en hij gebruikt hulle om die koninkrijk van God tegen te staan. Dit kan gebeuren wanneer christenen of kerken tegengewerkt of vervolgd wordt. Maar het is niet net christenvervolging. Dit kan ook gebeuren door wetten of vrijheden, wat mensen verleiden om Godse wetten te oortreden. Dit maakt het voor christenen moeilijker om aan Jezus gehoorzaam te wezen. Dit kan ook door wetteloosheid en anarchie in een land te zaaien, zodat een rustige en eerlijke bestaan amper onmogelijk wordt. Kleinschalig of grootschalig, privaat of structureel, die zonde van mensen is een instrument van die duivel om Gods regering tegen te staan. En dit gebeurt op een manier wat aanvankelijk onzichtbaar is. Terwijl die halmen uit die grond schiet, lijkt die graan en die onkruid diezelfde. Maar zodra die graan in die aard komt, wordt die verschil zichtbaar. Die 2020 vertaling noemt die onkruid drabok. Ik hoop ik spreek dit goed uit. Dit is het type gras wat lijkt zoals graan, totdat die graan in die aard komt. Dan heeft die drabok zwart koppen en wijst duidelijk zijn identiteit. Nou, in die gelijkenis komen die arbeiders naar die eigenaar toe, zodra ze dit raak zien. En hulle waarschuwen hem. Kijk wat gebeurt het, u hebt toch goede zaad gezaaid? En nou is daar die zwart koppen van die onkruid. Hulle heeft ook een oplossing. Maak gauw, ons haal die onkruid, die drabok uit. Kom ons gaan door die zaailand en trek alles uit, dadelijk. Nou, dit maakt zin, hè? Die onkruid zal ons die groei van die graan verhinderen. Dit vat water en zonlicht van die graan af weg. En dit kan dalk zo groot raken dat het die graan versmoort. Dit lijkt ook in jouw achtertuin lijkt het alsof die onkruid vinniger groeit als jouw mooie planten en gewassen. Dus dit is een gevaar, dit moet verwijderd worden, natuurlijk. En binnen die gelijkenis kan ons dit ook verstaan. Die goddeloosheid in die wereld is een groot bedreiging voor gelovigen. Dit is een aanval op die koninkrijk van God. Mensen wat God verwerpt kan zoveel kwaad doen en mensen zeer maken, zelfs dood maken. Goddeloze mensen kan christenen verhinderen om werk te vinden of om in hun werk Gods wil te gehoorzamen. Die westerse samenleving drukt zij godloze levensbeschouwing af op allemaal. Zondige leefwijzes kan normaal worden in een land. En kan ook christenen beïnvloeden om te denken en te leven alsof God niet bestaat. In vers 41 zei Jezus, hulle is struikelblokken en doen ongerechtigheid, wetteloosheid. Dus nou, dan komen we bij een vraag uit. Hoe kom laat Jezus dit toe? Hij zou bijvoorbeeld gelovigen dadelijk in de hemel kon opnemen als jij bekeerd wordt. Of hij zou die goddeloosheid op aarde dadelijk kon bestraffen. Zodat mensen zoals Hitler bijvoorbeeld niet een kans krijgen om een oorlog te ontketen wat 66 miljoen mensen doet, maakt niet. Hij zou iemand zoals Mugabe, wat je vroeger kon laten sterven, om de schade in zijn land te beperken. Hij kan die regeringspartij in ons land van hun meerderheid beroven en allerhande slechte ontwikkelingskeer. Jezus beperkt wel die kwaad in die wereld in een mate, want anders zou dit volledig onleefbaar geworden als Jezus niet die zonde zou betielen. Maar hij laat die goddeloze mensen toe om nog baie onrecht en kwaad te doen. Hoe kom? Mensen wat die duivel volgen en dien, vernietig die wereld. Hulle kan ook een gevaar voor gelovigen weer zullen ten val brengen. Moet hulle niet zo gauw als moeilijk gekeerd worden? Nou lees ons die reactie van die Heer, die eigenaar van die veld. Jezus is niet verrast niet. Hij weet dat die vijand die onkruid gezaaid. Hij voert ook niet die voorstel van zijn slaven uit niet. Hij zegt twee dingen wat geweldig belangrijk is dat ons dit onthoudt. Dit geeft ons perspectief en hoop. Ons kijk eerst naar die eerste en je vindt het in vers 29. Hij zegt nee, dat jullie niet misschien als jullie die onkruid bij elkaar maken, die koring daarmee samen uittrekken. Ons is dikwijls bewust van die gevaar wat die goddeloze wereld voor christenen en voor die kerk betekent. Maar Jezus is bewust van nog een gevaar. Als hij die onkruid dadelijk zou laten uittrekken, als die zonde dadelijk uitgeroeid zou worden, dan zou die koring daarmee samen uitgetrekt kon worden. Want kijk maar hoe dit in die wereld werkt. Groot acties tegen misdaad wordt met geweld door die politie uitgevoerd. Ik lees nu nog in El Salvador, daar is een tronk met iets zo'n 10.000 of meer mensen. En allemaal wordt erin gegooid. Nou ja, je kan zeker maar een paar fouten maken, maar in elk geval het was daarom die misdaad bekamp. Ja, je kan het op zo'n manier doen dat je niet omgeert dat daar collateral damage is. Niet. Onrecht onschuldige mensen kan gearresteerd of zelf gevonnis worden. Als ons mensen dingen aanpakken, wat ons voelt is onrechtvaardig, dan kan ons makkelijk fouten maken en onschuldige slachtoffers maken. En dit nog rechtvaardiger ook. Daar zijn ook talle voorbeelden van mob justice, dat die menigte die recht in eigen hand neemt. En dat verdachte zonder een rechtvaardige proces gestraft en praktijkelijk doodgemaakt wordt. Door een mensenmassa wat opgesweept wordt. Nou, dit zou dus ook kunnen gebeuren als mensen die oordeel van God zou beginnen uitvoeren en alle goddeloosheid en zonde zou bestraffen. Die verschil tussen graan en onkruid wordt duidelijk als dit groeit. Maar mensen kan niet die harten van allemaal kennen en beoordeel niet. Net God kan op een rechtvaardige manier oordeel. En daarom zei Jezus, laat al twee samen groeien tot die oest toe. En in die oesttijd zal ik die maaiers zien. Maak eerst die onkruid bij elkaar en bind het in bondels om dit te verbranden, maar breng die koring bij elkaar in mijn schuur. God heeft besluit om eerst bij die terugkomst van Jezus die finale oordeel uit te spreken. En tot die tijd groei goddeloze en rechtvaardige mensen samen in die wereld tot die oest toe. Nou, en dit is die volgende ongewone, verrassende element in die gelijkenis. God zal bij die eindoordeel scheiding maken. Als dit nou zou gebeuren, zou gelovigen schade kon leiden. Hij doet dit dus ten dienste van zijn kinders, om ons te beschermen. En Jezus' motief om dit te doen is dus voor ons baie treusrijk. Hij wil niet, heer, dat een van zijn schapen verloren zal gaan. Hij voorkomt dat ons samen met ongelovigen uitgeplukt wordt en verloren zal gaan. En daarom laat hij goddeloze mensen en gelovigen samen opgroeien tot die oes. Die liefde van God voor zijn kinders is dus die reden voor die uitstel van die oordeel. En Jezus zei het ook in die gebed wat hij tot zijn vader richt in Johannes 17. Toen ik samen met hulle in die wereld was, het ik hulle in uw naam bewaar. Oor die wat u mij gegeerd, het ik gewaak. En die een van hulle het verloren gegaan, die behalve die zin van die verderf, zodat die schrift vervuld zou worden. Hij heeft ook voor Petrus gezegd: Simon, Simon, kijk, die Satan het vurig begeer om jullie zo'n koring te suf. Maar ik het voor jou gebed, dat jouw geloof niet ophoudt. Nie. Als je in dag bekeerd is, moet je jouw broeders versterken. Lucas 22. En nou gaat Jezus naar die hemel toe. En hij laat niet zijn discipels alleen op aarde achter. Nie. Dan zou hulle weerloos wees. Hij stuurt zijn geest wat in hulle woon en hulle troost en help. En hij maakt zeker dat die gelovigen beschermd wordt. Hij bidt tot die vader voor al die gelovigen. Ik bid niet dat u hulle uit die wereld wegneemt niet. Maar dat u hulle van die boze bewaar. Vers 15. Ja, die macht van die duivel op aarde is groot. Maar Jezus bidt voor ons. Dat die Vader ons zal beschermen. En God verhoort altijd Jezus' gebed. Dit is Gods wil dat ons in die wereld woon en werk. Ons heeft de taak op aarde. Om God te dienen. En die goede nieuws van zijn koninkrijk bekend te maken. Om samen lichaam van Christus te wees. Uit genade te leef. God te eer. En zo ook een licht op aarde te wees. En God heeft ons zo lief. Dat hij ons op aarde zal beschermen tegen die macht van die boze. Dit wijst dat hij machtiger is als die boze. En dit is voor ons een overtuigende bewijs dat hij ons lief heeft. En niet zal toelaat dat ook maar iets ons van zijn liefde zal schijnen. Als ik daar die woorden noem, dan denk je dan ook al reeds aan Romeinen 8. Paulus zei het daarbij mooi. Hij zei: wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven is, om u ontwil wordt ons die hele dag gedood. Ons is gereken als slachtskapen. Nou, al die dingen wat hij hier nou opzom, alles wat hij noemt, herken je die dingen wat die duivel tegen ons kan gebruiken? Het is juist hier die dingen. Het is die dingen waarmee hij mag uitoefenen op aarde. En God troost ons. Enige wapen wat die duivel tegen jou wil gebruiken, zelfs die dood, is niet in staat om jou van die liefde van God te scheiden. En dan zei hij in vers 37, maar in al die dingen is ons meer als oorwinnaars, die erom wat ons lief gehad heeft. Want ik is verzekerd dat geen dood of leven, of engelen, of overheden, of machten, of tegenwoordige, of toekomende dingen, of hoogte, of diepte, of enige andere schepsel. Nou ja, kan je nog iets vinden wat uitgesluit is? Nee. Dat niks dus ons zal scheiden van die liefde van God wat daar is in Jezus Christus, onze Heer. God laat gelovigen samen met ongelovigen opgroeien tot die oes. Maar die oes is niet een gevaar, niet. God beschermt die gelovigen. En dat brengt ons bij die tweede deel. Die oordeel zal voor zeker komen. Ik heb genoemd dat Jezus twee dingen zei wat geweldig belangrijk is voor ons om te onthouden. Die eerste in was die bescherming van die gelovigen. En nou gaan we naar die tweede in luisteren, dat die oordeel zeker is. Vers 30. Laat alt wie saam groei tot die oes toe, en in die oestijd zal ik voor die maaiers zijn, maak eerst die onkruid bij mekaar, en bind het in bondels om dit te verbrand, maar breng die koring bij mekaar in mijn skier. Ja, mensen denken dikwijls, als God niet vandaag reeds die kwaad straf niet, dan is hij passief, of hij is machteloos, of hij bestaat niet eerst niet, dan gaan die kwaad nooit bestraft worden. Maar in zijn uitleg beklemtoont Jezus die oordeel. En luister maar in vers 40 tot 42 in die uitleg. Hij breidt uit op vers 30 en beschrijft hoe die oordeel uitgevoerd zal worden. Net zoals die onkruid dan bij elkaar gemaakt en met vuur verbrand wordt, zo zal dit wezen in die voleinding van die wereld. Die zien van die mensen als zij engelen uitsturen. En hulle zal uit zijn kunnen kijken bij elkaar maken al die struikelblokken en die wat ongerechtigheid doen. En zal hulle in die vuur oend gooien. Daar zal geween wees en gekners van tanden. Die uitstel van die oordeel was dus maar net een kwestie van tijd. Die eienaren die onkruid laat groeien om zijn graan te beschermen. Maar dit betekent niet dat God machteloos staat tegenover die kwaad niet. Zodra dit tijd is voor die oes, vindt die scheiding plaats. Hij zal die zonde niet altijd toelaten. Bij Jezus' terugkomst zal hij die zonde op een rechtvaardige manier bestraffen met een eeuwige oordeel. En dit is een ernstige waarschuwing voor alle goddeloze mensen. En dit moet deel wees van ons boodschap. Ons moet niet doekjes daarom draaien, niet? Omdat ons voelt dat God niet liefdevol is, niet? Als hij mensen de hel toestuurt, niet? Jezus schrijft glashelder door die angstaanjagende werkelijkheid van die oordeel en die hel. Allemaal wat die ongerechtigheid doen, zal hij in die vuuroend gooien. Dat zal geween wees en gekners van tanden. Geween en gekners van tanden betekent dat die mensen dan met die gevolgen van hun goddeloze leven geconfronteerd wordt, maar dan is het te laat. Die vuur van die hel is niet kortstondig, niet, maar duurt voor eeuwig. Die goddeloze mensen hebben tijd om hun keuzes te oordenken. Hulle zal huilen van wie die pijn van die eeuwige straf. Maar die gekners van tanden wijst dat hulle steeds in verzet tegen God leeft en zijn rechtvaardige oordeel verwerp. Nou, ons moet niet dit verzwijgen, niet. Maar dit moet juist aan mensen bekendgemaakt worden, zodat hulle zal ontdekken dat hulle lekker leven op aarde net een luchtspiegeling is. Dit lijkt alsof je zonder God vrij en gelukkig is. En het lijkt zelfs alsof dit werkt. Je kan bij je rijk worden, je kan macht verzamelen. Je kan jouw hele leven zorgeloos leven, zonder om jou te bekommeren over God, zijn wil, zijn oordeel. Maar alle mensen moeten horen dat hulle dans en pret maken op die Titanic. Dit is gedoemd om onder te gaan. En daar die waarschuwing wordt genadig door God gegeven. Mensen kan nou nog tot bekering komen. En daarom wordt die evangelie van redding samen die dreiging van oordeel verkondigd. En over gelovigen geeft die gelijkenis een prachtige perspectief. Ons heeft reeds gehoord dat God gelovigen beschermt terwijl ons op aarde leeft. Nou, bovenop geeft Jezus een waarborg dat die oordeel niet gecanceleerd is, niet maar definitief zal komen. Dit is een grote bemoediging voor ons. Jij mag verwerp worden en bij je tegenstand ervaren omdat jij christen is. Goddeloze mensen mag gelukkig en succesvol lijken. Je kan bedreigd of zelfs zeer gemaakt en benadeeld worden door goddeloze mensen. Christenen wordt vervolgd en doodgemaakt. Je kan alles verloren, zelfs jouw leven. Maar Jezus laat ons voor en toe blij in die boek van die geschiedenis. Ons weet hoe dit zal aflopen. Alle zonde zal bestraft worden. En Gods koninkrijk, wat nou nog onzichtbaar is, zal aanbreken. En kijk hoe prachtig dit is. Dan zal die rechtvaardiges schijn zoals die zon in die koninkrijk van hun vader. Wie oren het om te horen, laat hem horen. Die heerlijkheid wat ons zal ontvangen is schitterend. Dit is die moeite waard om nou te lijven Christus. Om tegenstand en kwaad van goddeloze mensen te verduren en te volharden in ons vertrouwen op Christus. Die beloning in die koninkrijk is overweldigend mooi. Ons zal die aangezicht van God zien. En zijn heerlijkheid zal op ons gezichten weerspiegel. Ons zal straal. Misschien hoor je hier een echo van die zaligsprekings, Matthäus 5, vers 8. Zalig die wat rein van hart is, want hulle zal God zien. Zalig is die zachtmoedig is, want hulle zal die aarde beërven. Zalig is die wat vervolgd wordt ter wille van die gerechtigheid, want aan hulle behoort die koninkrijk van die hemelen. Nou, die heerlijkheid van God in ons leven is nou nog bedekt, maar min zichtbaar. Want daar is ook nog steeds zonde in ons eigen levens en ons lief in een gebroken wereld. Maar ons het die belofte ontvang van een oneindige heerlijkheid in Godse aanwezigheid. Een heerlijkheid wat van ons gezichten af zal stralen. En hiermee roept Jezus ons om te volhard. Wie oor het om te horen, laat hem horen. Want wie is eerlijk, ons kan makkelijk ontmoedig raken. Wanneer die goddeloosheid kans krijgt om te groeien. En het lijkt niet alsof enig iemand dit keert niet. Dingen wat in die verleden ons samenleving leefbaar gemaakt het, en ons leven is mooi gemaakt het, is het bezig om te verbrokkelen. Maar moet niet vastkijken in die zichtbare dingen niet. En moet niet verleid worden door die aantrekkingskracht van die zonde niet. Dit is een luchtspiegeling. Wat zal verdwijnen. Luister met jouw oren. Dan zal je de koninkrijk van God zien met die oren van geloof. Richt jouw oren, jouw verwachting op die koninkrijk van Christus. Vestig jouw hoop op die oordeel wat komt en die verheerlijking wat gelovig is zal ontvangen. Amen. Laat ons staan bid. Almachtige Vader in die hemel, u wat koning is oor hierdie aarde. Ons dank u dat uw koninkrijk aangebreek het toe Christus op aarde gekom het. Ons dank u dat hij dit gevestig het en dat hij die koning van die koninkrijk is. En dat hij ons roept om zijn koninkrijk binnen te gaan en daarin te leven. Ons dank u dat ons als gelovigen daarin mag leven. En ons wil vragen, Heere, nadat ons nou die gelijkenis gehoord het, ons wil vragen dat u ons zal helpen om gelovig in hier die wereld te leven. Gee ons geduld, maak ons hoopvol, terwijl die kwaad rondom ons toeneemt. Bewaar ons harten, zodat ons die verleiding zal weerstaan om aan die zonde deel te nemen, omdat dit voor ons voordeel kan opleveren. Bescherm ons ook tegen cynisme, dat ons vertrouwen op u verloor, dat zij ons alle hoop verloor. Versterk allemaal van ons wat moet vechten tegen zondige afbrekende gedrag van ander, bij die werk of op andere plekken waar ons actief is. Help ons om rechtvaardigheid na te jagen en geduldig te wees wanneer ons lijdt. Heer, ons dank u voor die heerlijke toekomst wat wacht voor gelovigen. Ons dank u dat u ons daarmee aanspoor en bemoedig. Dit is die moeite waard om voor Christus te lijden. Dit is die moeite waard om offers te maken, om rechtvaardig, om heilig te leven. En ons dank u daarvoor. Ons dank u voor die overweldigende heerlijkheid wat u voor gelovigen beloofd heeft. En ons bid dat u ons trouw zal maken, zodat ons dit ook zal ontvangen. Ons besef, Heere, dat er verschrikkelijke oordeel wacht voor die goddelozen. En daarom bid ons dat u in barmhartigheid mensen van die oordeel zal redden en tot bekering zal brengen voordat het te laat is. Ons bid ook dat u die kwaad zal betuigen, zodat die duivel niet onze samenleving en die gezagsstructuren kan vernietigen, zodat die land in chaos vervalt niet. Versterk allemaal wat eerlijk en trouw hun werk doen. Vooral in die plaatselijke, provinciale en nationale regering. Bescherm hulle tegen die aanvallen van die Satan. En gee hulle hoop en kracht om aan te gaan en u te dienen. Heer, ons dank u dat ons samen als gemeente naar elkaar mag omzien en voor elkaar mag bid. Ons bid ook voor Martha, wat nou in Nederland is. Ons bid, Heere, dat zij mag thuisvullen in een vreemde omgeving. Ons bid dat u voor haar kracht zal geven voor die werk. Dat zij een kerk mag vinden waar zij mag thuisvullen. En ons bid dat u haar geloof zal geven om een getuige van u te wees. Ons dank u, Heere, dat ons mekaar ook mag aansporen om te volhard in die geloof. Help ons om dit te doen. Om elkaar te ondersteunen. Om elkaar te herinneren aan uw beloftes en aan die koninkrijk. En help ons om onder elkaar te spreken met uw woord en ook te zingen. Lofliederen, geestelijke liederen. Om u te prijzen en ook om elkaar te herinneren aan uw beloftes en aan uw goedheid. Help ons ook in die komende week om samen u te dienen. Samen gemeente te wees en ook om ons plekken in die samenleving vol te staan. Als kinders van die koninkrijk. Ons bid het in Jezus' naam uit genade. Amen. Laat ons nou ons gaves aan die Heer aanbieden. De eerste collecte is dus bestemd voor die kerk. Die tweede voor zending. En dan zing ons tenslotte Psalm 68 vers 2, 3 en 9. God draa ons door die leven en geef volkomen uitkomst. En wat maak ons dan? Vertrouw op hem en laat jouw leven met lof vervul wees. Psalm 68.